In de inleiding van een preek vertel je meestal waarom mensen zouden moeten luisteren naar wat je in het vervolg gaat zeggen. Ik doe het dit keer heel direct. Misschien heb je deze week wel de gedachte gehad dat het leven misschien wel gewoon zinloos is. Wat is eigenlijk zinvol? Wat is de zin eigenlijk van het leven? Waarom leef ik eigenlijk? Met het bijbehorende gevoel van verwarring, moedeloosheid, onverschilligheid. En je vraagt je af waarom je eigenlijk leeft. Waarom zou ik naar deze preek luisteren? Nou, als je misschien verontrust afvroeg waar het toch heen gaat met die wetteloosheid en de geest van die preken in de afgelopen tijd. Waarom zou ik naar deze preek luisteren? Nou, als je van Jezus houdt. En misschien ook wel gewoon van het leven houdt. En gericht wil zijn op wie Jezus is. En wat Jezus van jou wil, vandaag de dag. We leven ons in. We lopen even met iemand mee. We denken ons in iemand in. We denken ons in een persoon. Een 18-jarige Joodse man uit de tijd van Jezus. Een jonge man. Jezus was in die tijd 30 jaar. Best jong vind ik eigenlijk, nu ik zelf zo ongeveer 39, bijna 40 ben. Toen ik 30 was, dacht ik er anders over. Maar denk ik, jongen, het is echt wel jong, 30 jaar. Jezus was 30 jaar. De persoon waar we ons in inleven, die jongen van 18 jaar, is een goede Jood. Gelovig. Neemt God serieus. Op zoek naar wat goed is. Op zoek naar wat heilig is. Wat waar is. Het moet niet alleen goed voelen, maar het moet ook goed zijn. Het moet wel echt zijn. Daar is deze Jood naar op zoek. En als je in hem inleeft, je hebt gehoord van Jezus, je hebt dingen gehoord en je vraagt je af, wat moet je nou eigenlijk van die Jezus denken? De Jezus die rondloopt door Israël. Als gelovige Jood zijn voor jou de wet en de profeten heilig. De wet is de openbaring van Gods wil. De profeten zijn door God gezonden. En profetieën die zijn opgeschreven zijn door God gegeven. Verdiepen de Torah. De verbonden van Abraham en Mozes die zijn je dierbaar. De Joodse traditie en de identiteit die is heilig. Die is van ontzettend veel betekenis voor je. En je weet, God vraagt heiligheid. En er zijn schriftgeleerden, fariseeën in je omgeving en die leggen de wet uit. Die leggen uit dat wat God geopenbaard heeft, hoe je dat concreet moet toepassen in je leven. Vrij strikt, minutieus, conscientieus. En dat voelt zuiver als je die uitleg van die fariseeën hoort. En er zijn er ook nog mensen om je heen, zondaars, tollenaars, hoeren. Mensen zich die niet aan de wet houden. En daar wil je niet op lijken. Daar wil je ver van wegblijven. Goede mensen mijden zulke soort mensen. En daar is dan Jezus. Iets voelt heel goed aan hem. Als je hem hoort spreken. Je hebt bewondering voor zijn kennis. Voor de manier waarop hij spreekt. Voor de manier waarop hij met mensen omgaat. En als hij praat, kun je vaak moeilijk iets tegen hem inbrengen. En soms die schriftgeleerden stellen vragen. En dan weet Jezus altijd wel een slimme vraag terug te stellen. Maar diezelfde Jezus die is niet vies van die zondaars. Die gaat gewoon om met zondaars. Zondaars komen op hem af en blijven ook bij hem. Hij stuurt ze niet weg. Hij eet met zondaars. Met tollenaars, met hoeren. Met vrouwen die voor geld met mannen naar bed gaan. Zelfs die komen naar Jezus. En tollenaars die ons afpersen. Die komen naar Jezus. En Jezus die geneest op de Sabbat. De heilige dag van de Heer. En die schriftgeleerden die wet zo goed uitleggen, die spreken daar schande van. Zij die de wet goed uitleggen, die hebben grote kritiek op Jezus. Die leerlingen van Jezus, die plukken aar op de Sabbat. Het gaat tegen de wet in. En toch verkondigde Jezus het koninkrijk van God. Dat het is gekomen en het lijkt alsof Gods kracht met hem is. Gods kracht werkt door hem heen. Hij geneest zieken. Melaatsen zijn genezen. Levi, die lammen uit het dorp, Die je kende, die is gewoon genezen. Tegenwoordig loopt hij gewoon weer alsof er niks aan de hand is. Alsof hij niet 20 jaar lam is geweest. En nog meer zieke genezen was. Bezetenen die genas hij. Echt die kracht van God. En daarom vraag je je af, wat moet je nou precies van die Jezus denken? Hij gaat in tegen de Joodse traditie. Zo lijkt het. De schriftgeleerden zeggen dat. Hij gaat om met zondaars en aan de andere kant die mooie dingen. Zet Jezus nou die wet aan de kant? En moet ik dat dan ook? Schaft hij die wet af? Hoe moet dat dan? En op dit moment ben je samen met je volksgenoten, een hele grote groep, verzameld rondom Jezus. En vele van jouw volksgenoten hebben datzelfde dubbele gevoel bij Jezus. Enerzijds die kracht, de mooie dingen die hij zegt. En anderzijds, hoe verhoudt Jezus zich nou eigenlijk tot die wet? Gezien de schriftgeleerden wat ze ook zeggen. En je hoort ondertussen Jezus spreken. Zalig zijn de vredestichters. Zalig zijn die mensen, de barmhartigen. En je hoort hem spreken over wees een licht en wees een zout. Ja, dat ken je wel. Als Israël ben je geroepen om een licht te zijn in de wereld. Maar dan kijkt Jezus je aan. Het lijkt echt alsof hij jou aankijkt hier in die mensenmassa. En je voelt je gezien. Je voelt je letterlijk gezien door Jezus. En Jezus ziet jouw worsteling en hij spreekt jou aan. En Jezus zegt tegen jou en tegen iedereen daar, maar het voelt zeker alsof hij tot jou spreekt. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van deze kleinste geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat een andere leert, zal in het koninkrijk van God in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is die van de schriftgeleerden en de fariseeën, dan zou je zeker niet het koninkrijk van God binnengaan. Radicale taal. Dat is taal van de fariseeën en schriftgeleerden. Die hebben het over jota's en tittels. Enerzijds stelt het je gerust. En dan denk je, Oké, hij is gekomen niet om de wet af te schaffen. Maar anderzijds is er ook iets, man, hoe Jezus hier spreekt, dit is ergens echt heel arrogant. De manier waarop Jezus spreekt. Als Jezus niet is wie hij zegt, als hij niet degene is die komen zou en van God gezonden is, dan is Jezus echt een bedrieger, man. De manier waarop hij spreekt. En die gedachte die gaat ook af en toe door je heen. Dan zegt God lastelijk wat Jezus allemaal zegt. Maar hij zegt, ik schaf ze niet af. Daar was je bang voor. Maar ik breng ze tot vervulling. Maar wat bedoelt Jezus precies met, ik breng ze tot vervulling? Vullen. Leegte volmaken, meer regels. Ik ben gekomen om de wet en de profeten tot vervulling te brengen. En dan hoor je Jezus het ene na het andere gebod, uit de 10 geboden ook, uitleggen. En andere geboden uit de Torah. Dieper dan de wetsgeleerden. Radicaler nog dan de fariseeën. En met meer gezag dan de schriftgeleerden. En uit hoe Jezus met de wet omgaat, als je hem zo hoort spreken, is het niet iets van binnen de lijntjes blijven of kijken waar de lijntjes precies zitten en per situatie kijken hoe je dan nog binnen de lijntjes kan blijven. Het is wel radicaal, maar niet te hard. En bij Jezus, als hij spreekt, je hoort en je leest en je ziet een soort van liefde voor de wil van God. Daar straalt iets bijzonders van uit. En je hoort Jezus spreken, geen overspel. Nee, naar een vrouw kijken om haar te begeren. Daar gaat het al mis in je hart. Shit, dat heb ik al vaak gedaan. En je wordt even rood. En je hoopt dat al die mensen om je heen dat niet zien. Je blijft gewoon strak kijken naar Jezus en wat hij allemaal zegt. Gij zult niet doodslaan. dan zal in woede tegen iemand tekeer gaan. Gaat dat die kant op? Inderdaad, dat ging gisteravond dan eventjes mis, denk je dan. En dan die woorden, jullie hebben gehoord dat er gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Maar ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor degene die je vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van jullie vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief hebt? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat doe je dan voor uitzonderlijks? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Dit is inderdaad anders dan de schriftgeleerden en de fariseeën. Dit is niet puzzelen, ook over wat wel kan en wat niet kan. En al luisterend naar de Jezus krijg je het idee, Jezus vraagt echt mijn hele leven. Zo kan ik mijn leven wel opgeven. Zoals Jezus zegt dat ik moet leven, dan kan ik wel opgeven hoe ik nu leef. En dan moet het totaal anders, over een totaal andere boeg moet ik het gooien. Dit is een levensstijl die Jezus van mij vraagt, die alles op zijn kop zet. Vervulling. Zou hij daarmee bedoelen dat Jezus de ware betekenis van de Torah laat zien? De ware betekenis van al die geboden van God. Zou hij dan inderdaad degene zijn die komen zou? Die God beloofd had. Want Jezus leert niet, is niet minder, maar het is ook niet meer dan de wet. En je vraagt je af, zou zo'n leven mogelijk zijn? Wat Jezus opdraagt. Zou het mogelijk zijn in mijn leven om zo te leven zoals Jezus het zegt? En je kijkt naar Jezus en hij straalt in ieder geval iets uit dat je verwachtingsvol maakt daarin. Verwachtingsvol. We verlaten deze jongen even. We gaan zo weer terug naar deze jongen. Maar als we ons toch aan het inleven zijn, is het ook wel mooi om ons even in te leven in Matthäus, de schrijver van het evangelie. Matthäus is iemand die zo'n evangelie samenstelt, maakt gebruik van allerlei bronnen, misschien dingen die hij gehoord heeft over Jezus, in ieder geval allerlei andere teksten, en voegt dat in zijn evangelie. En Matthäus die schrijft vooral voor Joden. Joodse christenen of Joods, ja, mensen die geïnteresseerd zijn in wie Jezus is. En wat zal Matthäus, als je in hem inleeft, als schrijver voor Joden blij zijn geweest met deze woorden van Jezus? Als hij schrijft aan Joden die zich ongerust zullen hebben gemaakt bij Jezus, die vrij revolutionair is met wat hij brengt. Maar tegelijkertijd dat Joden die vraag hebben, maar hoe verhoudt hij zich dan tot de wet en de profeten? En wat ben je dan blij als Matthäus met deze woorden van Jezus en dat je die mag opnemen in je evangelie? En wat denk je dan? Hopelijk zal dit ook die Joodse christenen geruststellen die Paulus hebben horen preken. En die brieven van Paulus hebben gelezen en hebben gehoord dat, hoe hij spreekt over dat heidense christenen zich niet hoeven te laten besnijden. En dat hun de wet niet opgelegd moet worden. En als hij nadenkt over die Joden die zich misschien wel enigszins bezwaard voelden of gemengde gevoelens hadden toen Jeruzalem werd besloten dat de wet, de Torah, niet op de heidenen gelegd zou worden. Linkersoep, die Paulus en wat hij allemaal zegt. Ik snap wat hij bedoelt, Matthäus zijnde, maar het kan verkeerd opgevat worden. En hopelijk stelt deze uitspraak van Jezus en alles wat hij nog verder mag optekenen van wat Jezus heeft gezegd, die Joodse mensen gerust. En kan hij op die manier laten zien hoe Jezus zich verhoudt tot de wet. De wet gaat niet de prullenbak in, maar die volgelingen van Jezus, die krijgen de ware betekenis die bedoeld was met de Torah. We gaan weer naar onze Joodse vriend. We zijn jaren later. Hij is naar Rome verhuisd. Als vervolging in Israël. christenvervolging en heeft moeten vluchten, is in Rome terechtgekomen. Inmiddels is hij 47 jaar, doorgewinterde christen. Hij heeft veel geleerd door vallen en opstaan in zijn leven achter Jezus aan. En hij maakt uit deel uit van christenen in Rome, Joden en niet-Joden. En hij zelf is een Jood. En als je in hem indenkt, denk je in dat je in de kerk zit. En er is een ingekomen brief van Paulus. En die wordt voorgelezen. En je hoort nog een keer alles helder op een rijtje. Ook wel ingewikkeld, die Paulus. Hij is ergens helder en zet alles op een rij. Ook wel ingewikkeld om te begrijpen. En je hoort, en dat wist je al ook, dat God gerechtigheid vraagt. Maar dat het ook gegeven wordt door te geloven. Die witte dan sneeuw wordt je gegeven door te geloven. Je hoort hoe Paulus schrijft over Christus en die gekruisigd en opgestaan en het belang daarvan. En dat jij, wij daarmee vrijgekocht zijn. En dat daarmee jouw gerechtigheid wordt gegeven witter dan sneeuw. En je denkt nog even terug aan die woorden van Jezus. Die dat zei van, oh ja, als je gerechtigheid niet meer is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, dan kom je het koninkrijk van God niet eens in. En je bedenkt, ja, ik heb geleerd dat ik die gerechtigheid die Jezus vraagt voor het koninkrijk van God ontvang van hemzelf. En dat ik nu inderdaad witter dan sneeuw ben. En je weet, en je hoort het Paulus zeggen, er is niks meer wat mij aanklaagt. De wet kan mij niet meer aanklagen. Je had al eens gehoord, zo'n uitspraak van Paulus, dat document met voorschriften en regels waarin ik werd aangeklaagd, dat het aan het kruis gespijkerd is, aan het kruis genageld is. En dat het allemaal uitgewist is en dat er niks is meer wat mij aanklaagt. Nu ben ik gered en leef ik voor Jezus. En terwijl die brief van Paulus wordt voorgelezen, zie je die slaaf zitten. Dat is een Romeinse slaaf die vorige week nog gesproken heb. En je vraagt je af, zou hij het allemaal kunnen volgen wat hier gezegd wordt? En je denkt terug aan dat moment van vorige week dat je met hem, Lucas heet hij, dat je met hem gesproken hebt. En je vroeg aan hem, zie jij jezelf nou als een christen? En Lucas die antwoordde, ja, ik hoop het. Ik doe mijn best. En ik hoop dat ik later in de hemel kom en gered zal worden. Maar ik doe mijn best. En je herinnert je hoe je aan hem had uitgelegd. Ja, maar realiseer je niet dat als je gelooft in Jezus, dat je nu al gered bent. Je ontvangt toch ook al, nu ontvangen wij de Heilige Geest van God. Als je gelooft in de Heer Jezus, je bent nu al gered. Wij christenen hebben wel hoop. Wij hopen op wat nog komen gaat en wat God nog zal gaan geven. Maar je weet, nu al ben je gered en je hoopt op wat je nog gegeven zal worden. Het is hoop op wat je niet ziet, maar het is wel een zekerheid. En je hoopt dat nu die Romeinenbrief wordt voorgelezen, je hoopt dat hij dat nog herinnert wat jij hebt gezegd. En wat er nu wordt gelezen, Romeinen 10, ja, toen hadden ze nog geen 10 en 9, die cijfertjes nog niet erbij, maar die woorden. Dat als je beleidt dat Jezus Heer is en met je hart gelooft dat hij uit de dood is opgewekt, dat je gered zal worden. En je hoopt, Heilige Geest, laat die tekst alsjeblieft bij hem binnenkomen. Je luistert verder en je hoort wat God van ons vraagt. Je leven als een welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Helemaal in overeenstemming met wat jij daarbij Jezus al eerder hoorde toen je 18 jaar was. Logisch ook, dat is bekering. Je leven in dienst stellen van God. En Paulus gaat verder en geeft ook een hele rij concrete geboden. Die Paulus hier zelf schrijft en maakt. Of nou ja, geboden, hoe wil je ze noemen? Laat uw liefde oprecht zijn. Wees gastvrij. Als je de gave hebt om te troosten, troost dan. En een hele rit van die dingen. Alles wat past bij volgeling zijn van Jezus. En nu ging het zojuist dus over de overheid en belastingen en dat je belastingen schuldig bent. Je hebt er een hekel aan en je snapt dat Paulus hier wel een punt heeft. En dan wees elkaar niet schuldig, behalve de liefde. Want wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want pleeg geen overspel, moord niet, steel niet, zet uw zinnen niet op dat wat van de ander is. Al deze geboden die worden samengevat in de ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. En jij denkt, dat is Jezus taal. Dat is inderdaad de taal ook van Jezus die je kent. En de wet die vindt zijn vervulling in de liefde. En deze christen die daar zit, waar jij je ingeleefd hebt, die heeft het nodig. Om hier inderdaad regelmatig aan herinnerd te worden. Dat het inderdaad de liefde is als vervulling van de wet. Maar ook de liefde als missiedoel in je leven. Dat is waartoe je leeft. Dat is waarom je leeft. En dat is wat het leven zin geeft. En dat is wat je niet uit het oog moet raken. En elke dag weer opnieuw jezelf moet voorhouden. En hij heeft geleerd dat dit een weg is van de geest. Die uitstraling die hij bij Jezus zag. Die geest, die heb je zelf inlevend in die man. Die heb je zelf al mogen ervaren in je leven. Soms als indrukwekkende kracht. Indrukwekkende kracht van God. Soms als zachtmoedig leidende stem. Soms corrigerend. Soms ook wel eens helemaal niet. Een tijd. En je hebt gemerkt dat die geest van Jezus, die je zag bij Jezus, en die uitstraling dat hij ook in jou gewerkt heeft, en dat diezelfde geest woorden uit de Torah, en woorden uit de profeten naar boven had gebracht. Wat ook wel weer grappig is, omdat je je eerst zorgen maakte over die Jezus en of die niet de wet aan de kant schoof. Maar dat je hebt gemerkt dat die geest van Jezus notabene zelf die woorden uit de Torah en woorden uit de profeten naar boven bracht. Soms, zomaar in situaties. En hij hoort dus de nieuwe geboden die Paulus geeft opgesomd worden. Hij had er zelf ook van die geboden kunnen schrijven. En hij stemt ermee in. Inderdaad, liefde is concreet. Geen vaag, ik hou van de hele wereld. Ik hou van alles en iedereen. Maar liefde is in de praktijk. Liefde zijn daden. En in al die concrete geboden die hij hoort voorlezen, in die passie van Paulus die hoort lezen in die brief, die wordt voorgelezen in zijn kerk, hoort hij die stem van Jezus eigenlijk. Hij hoort de stem van Jezus en hij hoort de geest van Jezus. En hij denkt, in die geest wil ik blijven. In die geest die ik bij Jezus heb gezien, die geest die ik lees hier, die ik hoor voorlezen uit die brief, die geest die ik zelf ken, daarin wil ik blijven. Wil ik zoeken. Wil ik bidden om kracht. Wil ik groeien. Wil ik de liefde als missiedoel in mijn leven hebben. En ik leef om liefde te hebben. Mijn vrouw, mijn kinderen, mijn buurman, die slaaf, iedereen hier in de gemeente die ik zie. En God geeft me kracht, de geest van Jezus ook, om liefde te hebben. En nu weer als Reinier, naar jou. Kort nog, op het einde. Ik hoop dat je zijn verlangen deelt. Ik hoop dat je het een en ander herkent van hem. Dat je zijn verlangen deelt om zo te leven. Met dat missiedoel wat wij elke dag voor ogen mogen houden. Ik ben geroepen om andere mensen lief te hebben zoals mijzelf. Dat mag echt een missiedoel zijn in je leven. Ik hoop dat je het herkent. En dat je dat verlangen hebt. En uitziet naar God voor de kracht ook daartoe. En voor de weg die God met jou wil gaan. Want het is soms een langzame weg om je karakter te vormen. Om daar steeds meer toe te komen. Vaak kan dat een lange weg zijn. En geeft dat God niet altijd in één keer. Maar dat voornemen, de verwachting, helpt je wel op die weg. Misschien ben je wat meer zoals die slaaf Lucas en herken je daar meer in. Dan hoop ik toch dat je merkt dat Jezus tegen je spreekt. En dat Jezus jou ook naar hem toetrekt. Dat hij laat zien wat hij van je vraagt en wat hij jou wil geven. En ik hoop dus dat je als gered persoon dat missiedoel voor ogen hebt. Ik leef om lief te hebben. Daartoe roept Jezus jou op om te leven om lief te hebben. En wat ook steeds weer jezelf in herinnering te brengen. En soms kunnen concrete geboden daarbij helpen. Geboden die de richting geven van de liefde, waarin je Jezus herkent. En wat kan het helpen om dat samen met elkaar te doen? Ik zei net, het is een, soms een traject of een proces waar de geest je in meeneemt om je karakter te vormen. De geest geeft soms kracht en dan is het intens, kracht van de geest, maar er is ook een langzamere werking van de Heilige Geest. En wat is het goed om dat samen met elkaar te doen? Je struggles om te beantwoorden aan Gods roeping, om die met elkaar te delen. In alle openheid. En dat kan soms misschien juist in een klein groepje. En samen nieuwe wegen te zoeken. Voor elkaar te bidden. Al vastlopend. Al frustrerend misschien over jezelf. En hoe gebrekkig je misschien wel niet bent in het navolgen van Jezus. En hoe je wel misschien niet vastloopt. En hoe je jezelf dus tegenkomt. Maar dat delend met je broeders en zusters. En tegelijkertijd nieuwe wegen zoekend. Biddend, verwachtend. En zien hoe de geest jullie en jou kan leiden naar verder achter Jezus aan. Want als je zo bezig bent met Jezus navolgen, dat doel voor ogen, verwachtingsvol naar de geest, samen dat besprekend met je broeders en zusters, dan ben je bezig met Jezus navolgen. Verbonden met Jezus zelf. Niet al regels toepassend vanuit een boek in concrete situaties, maar echt met Jezus zelf. Met God zelf leven. En dan vervul je de wet. En daar is ook God te vinden in de praktijk van je leven. Daar vind je God, door op zo'n manier bezig te zijn. Ik eindig met een Bijbeltekst. Laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar. En zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. In het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zijn. Amen.